Beste luisteraars, even een korte aankondiging. Op 2 mei organiseert mijn goochelclub, de Magische Kring Centraal Nederland, een speciale dag voor jongeren. Ben jij van 8 tot 18 jaar en lijkt het je leuk om te leren goochelen, een paar toffe trucs te leren? Kom dan naar Utrecht. We hebben een hele dag voor jullie georganiseerd. Het is bovendien gratis. En dan leer je tussen 10 en 5 de meest fantastische trucs. Er komen professionele goochelaars instructie geven. Er worden allemaal prachtige demonstraties gegeven. Dus kom een keertje kijken op de jeugddag van de MKCN op 2 mei.
En dus op een gegeven moment slaagt de hangslot keihard tegen mijn tand eruit. En dan heb ik maanden gesukkeld met tanden die er constant weer uitvielen. Ik heb echt ik heb een paar shows met duct tape gedaan. Met zo'n...
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een doodkonijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Doodkonijn.
Nieuwe maand, nieuwe aflevering.
Ja, Tim, we hebben vandaag een gast in onze uitzending, een hele veelzijdige artiest en die treedt ook elke week op in een soort vakantiepark is dat.
Wij zijn helemaal naar het buitenland gereden om te interviewen.
Ja, onze eerste buitenlandse gast, ja, die gaan we vandaag...
In Saraland.
In Saraland, klopt.
In België.
Ja, was je daar al eens vaker geweest in die buurt?
Daarvoor niet, daarna wel.
Oké, had je een optreden daar?
Ja, ik had een optreden in, heel gênant, in een dorpje daarnaast. Huh? En het idee was, we hebben een hele grote markt. Eens in dezelfde tijd. En ik zou daar op die markt optreden. Hun hebben last van zakkenrollers. Het idee was, ik zou op die markt horloges, telefoons, portemonnees, weet ik veel wat, stelen. Als goochelaar zijnde. Om mensen bewust te maken dat er ook mensen lopen die dingen niet teruggeven.
Oh, dat lijkt me een hele leuke klus eigenlijk.
Ja, super klus. Ik doe dat best veel voor markten en braderieën en dingen. Alleen, ik kom daar aan en ik bel mijn contactpersoon. En mijn contactpersoon die neemt niet op. Dus ik bel iemand anders. Die zegt, gisteren zijn hier twee groeperingen met elkaar op de vuist gegaan. Het is zo uit de hand gelopen dat de markt is geannuleerd.
Oh.
Maar goed, dan sta je daar al.
Je was al helemaal in België. Ja, want dat is het land waar het natuurlijk over gaat. Ja.
In driedelig pakken, ja.
Oh, wat ellende. We hebben helemaal voor niks naar België gereden. Er zal wel over de zeik zijn geweest.
Ja, ik was niet vrolijk.
Nee. Hoe is dat verder afgehandeld?
Ja, ik... Ik heb het even laten bezinken, contact met hun gehad, excuses gekregen uiteraard. En er wordt een deel van het gage wordt betaald als schadevergoeding. En er wordt een nieuwe datum geprikt. En daar kijk ik heel erg naar uit.
Ja, dan hoop ik dat die groeperingen zich even inhouden de volgende keer. En laat Tim's klusjes gewoon doorgaan.
Ja, nou goed, allemaal leuk en aardig, maar...
Ik kan me voorstellen dat het heel vervelend was.
Hou het netjes.
Ja. Ja, ik moet zeggen, ja, ik heb recent ook nog een vervelend dingetje meegemaakt. Dat was overigens helemaal mijn eigen schuld.
Dat was niet zo ver weg, toch?
Dat was heel dichtbij voor mij. Ik kom uit Wageningen. Dit was ook in Wageningen. Ja, trouwens, jij komt ook uit Wageningen, Tim. Zeg er maar even bij. Maar het is misschien wel interessant om te vertellen, omdat onze gast van vandaag ook een probleem had met eenzelfde soort object. Dit was overigens ook de eerste keer dat ik na afloop van een optreden te horen kreeg van een van de bezoekers daar. Oh, deze horen vast wel terug in jouw podcast binnenkort. heel erg bizar. Maar goed, wat was de setting? Een opening van een speeltuin. Een speeltuin die, een groot speeltuin, hey, waar je een paar euro voor moet betalen of een abonnementje op kunt nemen. Met allemaal prachtige speeltoestellen. Hartstikke leuk om in je wijk te hebben. En deze bestond al 70 jaar. En daarom moest er natuurlijk ook wat officieels gebeuren om die speeltuin te openen. En niet alleen de speeltuin, ze hadden ook een gloednieuwe draaimolen daar. En niet een kermisdraaimolen, maar je weet wel zo eentje die op een speeltuin zit, zo'n draaiende schijf. En niet zomaar een speeltuindraaimolen, maar ook nog eentje waar je met de rolstoel op kwam. Duur ding, heb ik gehoord. En aan mij de eer om die te openen met een leuke truc. Nou, daar had ik ook iets voor bedacht. Mijn idee was om dat ding aan de ketting te leggen met een hangslot. niet zomaar een hangslot, maar een letterslot. Dus in plaats van een cijfercode moet je een soort paar letters invoeren. En nou, dan zouden we eerst dat woord tevoorschijn goochelen. En dan mocht iemand die lettertjes invoeren op dat hangslot. En dan ging hij open. En dan was dus de draaimolen geopend. Dat was het plan. Stukje maatwerk. En we hebben het al vaker over gehad. Maatwerk gaat niet altijd goed. En dit was verschrikkelijk. Ik had het woord tevoorschijn gegoocheld. En ik vroeg aan een jongetje of hij dat woord dan wilde invoeren op die schijfjes. Ik zeg, nou, en dan gaat het slot zeker open. En jongetje, nee. Zeg ik, oké, maar ze moeten wel netjes op dat lijntje staan, die letters. En het jongetje was aan het prutsen, dus op een gegeven moment ben ik er naartoe gelopen. En ben ik het zelf gaan proberen. En het vervelende was, ik kreeg hem zelf ook niet open. En ik zat maar te sjorren. En ondertussen dat hele publiek in afwachting tot, die, tot dat toestel geopend werd. En ik zei, ik wist gewoon even echt niet wat ik moest doen. Maar toen was de directeur van de speeltuin, die stond op een gegeven moment naast me. En die zei van, mag het ding stuk? Ik zei, dat slot, ja, hij mag wel stuk. Ja, maar maakt me nou niet meer uit als die draaimolen maar in gebruik kan worden genomen. Toen is hij een slijptol gaan halen. En heeft daar dat hele ding opengeslepen. En toen was hij natuurlijk wel los. En konden de kinderen op gaan draaien. Ah, dat was gênant zeg. Ik heb daarna nog wel een kindershow gedaan. Dat ging gelukkig wel goed. Maar ja, dus de stadsdichter die mij ook nog had opgenomen in het gedicht, die kwam inderdaad na afloop naar me toe. En die zei, dit is een dood konijn, hè? Dus zover zijn we nu met onze podcast, dat we er mee geconfronteerd worden in ons dagelijks leven.
Eigen misère.
Precies, dat is onze eigen misère. Maar nu naar de gast van vandaag. En aan jou om hem te introduceren, Tim.
Ja, hij is goochelaar, dierentrainer.
Illusionist.
Illusionist, ontsnappingsartiest, comedian.
Het kan zijn dat je hem op televisie hebt gezien, want daar is hij regelmatig gezien in verschillende programma's.
Bij Mindmasters is hij geweest. Hij is Belgium's Got Talent, Penn & Teller.
Ja, Amerika. Heel succesvol geweest.
Zijn huisdier was te zien bij Mindfuck afgelopen week.
Nou, dan weten veel luisterers al over wie we het hebben. Hè?
Ja, het is Joderijk.
Joderijk.
Ja, meestal vragen we wanneer trek je een dood konijn uit de hoed. Ik denk in jouw geval, wanneer trok je een dode kip uit de hoed?
Een dode kip heb ik nog niet gehad.
Gelukkig maar.
Ik heb wel al een circus gecoacht. Dus, ja, ik zal die naam misschien er niet bij zijn.
Nee, doe dat maar niet.
En die heb ik een act aangeleerd inderdaad met een konijn. En die hebben ooit een dood konijn uit een stoofpot getrokken.
Uit een stoofpot?
Ja.
Was dat doelbewust? Of,
nee, per ongeluk. Want die mensen zijn super lieve mensen. Die zijn er echt maanden niet goed van geweest.
Ja.
Oh. Maar dus, ik ken wel een dood konijn verhaal.
Weet je, het komt toch voor, hè? Het blijkt
Ik weet dat vroeger waren er best wel goochelaars die met duiven werkten. En die dan een dode duif produceerden. Dat heb ik best wel al gehoord. Ja.
Maar die bracht het alsof het een levende duif was?
Ik weet gewoon van goochelaars die dode duiven geproduceerd hebben per ongeluk.
Maar die komen misschien op een ander moment nog wel terug in de podcast. maar jij staat natuurlijk wel bekend om het feit dat jij veel goochelt met dieren in je act. Ja, het bekendste karakter is denk ik Kip Curry.
Karakter, ja.
Ja, ik weet het. Ik ben toch ook wel nieuwsgierig. Hoeveelste reïncarnatie Kip Curry?
jij gaat direct... wie luistert deze podcast? Vooral goochelliefhebbers of ook
goochelliefhebbers hebben. Ja.
Geen dierenactivisten.
Mijn eerste kip waarmee ik Belgium's Got Talent had gedaan. Ik stond toen in de finale weken en ineens kom ik thuis en mijn vrouw zegt, ik moest naar het kippenhok gaan kijken. Had er een van mijn roofvogels, ik had toen ook roofvogelshows, had die kip door de draad de kop afgetrokken.
Oh joh.
Ja. Dus dat was kip 1.0. en dan de andere zijn, ik denk dat er eentje gestorven is van ouderdom. En dus ik denk dat ik nu aan versie 3 zit.
Ja.
En in Amerika heb je natuurlijk nog de 2.1 versie.
Juist, omdat het wat lastiger is om dat te importeren, neem ik aan.
Ja, inderdaad. Ja. In Engeland heb ik al shows gedaan met de kip. En die smokkel ik dan, dus dat gaat wel. Uh-huh. Dan steek ik ze gewoon in de auto in een hondenbench.
Een smokkelkip.
Ja, echt. Dat is super illegaal. Je mag geen kippen over de grens brengen.
Nee, zeker niet. Met de Brexit nu. We hebben geen vrij vervoer van gevogeltje meer.
Klopt. Nee. Ja. Ah. Ik heb dat in Amerika ook aan de hand gehad. Toen moest ik van Los Angeles, waar ik mijn kip heb getraind, naar Las Vegas. Met de kip, met de wagen, zeg maar. En op de heenweg alles oké. Op de terugweg stond er ineens een keigroot bord aan de grensovergang. No poultry. Dus echt het enige waar ze streng op waren, was dat je geen kip...
De grens van de staat, zeg maar.
Ja, ja. Het enige waar ze op controleren waren kippen. En toen had ik echt wel schrik, want ze stonden daar met politiehanden.
Ja.
En in Amerika moet je niet in de bak geraken, dus...
Nee. Ja. Maar je mocht gewoon, je bent gewoon doorgereden. En,
bij mij, ze lieten mij vertragen en dan mocht ik door. Dus de flauwe grap is dat ik mijn ei in mijn broek zat toen.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je me inderdaad flink knijpt in zo'n situatie.
Zeker.
Ja. En het is natuurlijk... En zeg ik even, ik heb zelf nooit met dieren gegoocheld, maar ik weet, ik heb huisdieren en ik weet, dieren kunnen onvoorspelbaar zijn.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat ook, dat daar ook op dat vlak wel eens wat misgaat.
Oh, nog nooit. Nee, dat gaat altijd perfect.
Kip werkt altijd mee.
Nee.
Niet als je ze heel goed traint.
Nee. Afgelopen zaterdag nog. Ik heb een grote illusieshow die ik hier elke week doe. Jullie zitten hier ook in mijn theater.
Ja, prachtig theater voor de luisteraars. Jullie kunnen het niet zien, maar ook hele mooie lampen. En er staat hier op het podium een hele grote illusie. Waar ik neem aan dat jij daar ook uit tevoorschijn komt.
Of? Ja, inderdaad.
Yes. Ja, fantastisch.
Dus afgelopen zaterdag had ik hier een show. En ik zet de kip op tafel en iedereen verwacht dan dat ze een van de papieren gaat aanpikken. En ze bleef gewoon naar het publiek kijken. Dat gebeurt af en toe.
Ja,
bodymarks.
En dan, ik heb natuurlijk wel mijn grapjes om eruit te geraken, maar het gebeurt soms. Ja, als ze geen zin heeft, en vaak is het omdat ze mijn kaksje zit. Dus dan wacht ik gewoon, dan legt ze haar kaksje. Weet ook dat dat hilarisch wordt, dus ik laat het maar gebeuren.
Ja.
En dan nadien gaat ze ervoor. Ja.
Maar hoe is dat als je dat op tv doet? Want ik kan me voorstellen dat tv zegt van ja, we gaan hier niet wachten totdat je kip poept.
Nee.
Ja. Het zijn dure producties, ja.
Ja, helaas is het wel zo soms. Ik zat bij Victor van Mindfuck. Mm-hmm. Mindfuck is het toch, hè?
Ja, zeker.
Victor Mits. Dat moet nog uitgezonden worden, dus ik weet niet wanneer jullie uitzonden. Het zal ongeveer synchroon lopen.
April.
In april, ja. Ik weet niet wanneer ze die aflevering gaan uitzenden. Maar... ik had voor hem mijn kip getraind, zeg maar, voor een routine om voor hem te doen. En we waren dan bij de camerarepetitie. En die kip, die echt raar, dat heeft ze nog nooit gedaan. Die begon over te geven, zo water uit haar bek laten komen. Dat is ze nog nooit gedaan. Echt heel de tijd. Zijn kostuum zat ook onder. Die kip deed helemaal niks van wat we getraind hadden. Dus ik dacht echt van, ja, shit. Heel die productie gaat kei kwaad zijn op mij. Want dat was voor hun een belangrijke aflevering met... Jamidio, hoe noemt die comedian weer? Die nu films
Jandino.
Jandino, ja, inderdaad.
Hij spoilen even het hele...
Ja, je kan het al op zijn trailer zien, dus ça va wel. Maar dus die kip deed echt alles verkeerd. En op zo'n moment denk ik echt... Ja, op zo'n moment voelt je een complete mislukkeling, zeg maar. Maar dan kwam Jandino binnen en we deden de opname en die kip was gewoon perfect. En dan kan ik heel schmuck zetten, ja, die is getraind.
Uiteindelijk... Dus uiteindelijk zijn er wel goede beelden uitgekomen.
Ja, het was echt... Ja. Die kerel viel omver. Je gaat op beeld ook zien. Dat was echt een hele goede opname.
Wauw. Toch iets om naar uit te kijken, inderdaad.
Zeker.
Ja.
Maar je denkt toch, fuck. Gewoon, kijk mee.
Het is zo vaak doodgaan met dieren, ja. En ik vind wel, op podium, in theater, vind ik het eigenlijk leuk als dingen fout gaan, omdat dat wordt grappig. Dat goochelen interesseert me niet zoveel. Ook al heb ik voelens al 3 keer gedaan, maar wat me echt boeit is dat mensen lachen, dat mensen geënterteind zijn, dat mensen gelukkig worden van het moment, zeg maar. Dus dan weet je ook als goochelaar, op het moment dat er iets fout gaat, dan begint het leuk te worden voor het publiek.
Ja,
dus in die zin kan ik er tegen, maar op tv is het echt doodgaan.
Maar er zijn ook situaties dat het misgaat en dat gewoon niet te redden is. Dat het ook niet grappig is.
Heb ik dat soms? Ja, ik vind het altijd wel grappig voor mezelf. Nee, het is als er te veel gebeurt. Je hebt bij het publiek zo'n krediet. Je hebt zo 2 à 3 keer dat er iets fout mag gaan. En als je daarover gaat, dan wordt het pijnlijk. Ja, dan wordt het heel lastig. Ja. En die illusieshow hier, we hebben in de show 12 of 15 grote illusies met een team van 3 meisjes. En qua technisch is het heel ingewikkeld wat we doen. Dus er gaat best wel vaak iets fout. Dan een doek te snel toe gaat of alles kan fout gaan, zeg maar. En dan is soms wel tellen. Dan zit ik al aan 3, oké. En vanaf 3 gaan de grappen eruit ook. dan kan je niet meer zo van die gespeelde grappen of van die, als goochelaar maak je soms van die bewuste fouten.
Ja, zo'n save your line noemen ze dat, geloof ik, in comedy. Ja.
Die gaan er allemaal uit dan.
Ja, nu je het zegt, want wij dachten natuurlijk, hey, Joden Rijken met de dieren en zo. Maar jij doet hier inderdaad natuurlijk illusies. En dat maakt jou niet alleen de eerste Belgische gast, maar ook de eerste gast die daadwerkelijk van die hele grote trucs doet. Daarover wordt gezegd dat dat een teamsport is. Nou, dat is ook zo. Je hebt hier meerdere mensen die daar bij helpen. Mm. Wat zijn de uitdagingen daarin, naast dat het dus logistiek dus lastig is?
Ja, het is extreem moeilijk. Het lijkt super simpel. En vaak wordt erop neergekeken door goochelaars van ja, dat is maar een doekje gooien en wegtrekken. Maar eigenlijk is het moeilijker dan al de rest. Omdat het is meteen 1-0, zeg maar. Bij illusies kan je niks verstoppen. Het is echt
je kan niet snel even iets in je zak douwen.
Ja, voilà. Je ziet het meisje gewoon zitten als ze verkeerd zit. Als er een doekje niet goed is, dan ziet het publiek hoe dat werkt. En dan is het gewoon pijnlijk.
Nee, inderdaad. Ja. Het is niet zoals bij een kaarttruc van je pakt een kaart. Je wou eigenlijk dat iemand een andere kaart pakte, maar dan verander je het trucje, zodat er toch nog wel wat aardigs uitkomt. Dat kun je natuurlijk niet doen. Nee.
En het is altijd jouw schuld, denk ik. Op het moment dat zo'n meisje verkeerd zit. Oh, wat is hij een slechte goochelaar? Ik zag er gewoon zitten. Dat is terwijl het haar fout is.
Ik ben zo blij dat iemand dat eindelijk eens zegt. Ja. Ik heb er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan, maar zo is het wel. Je staat dood te gaan als je op podium staat, maar eigenlijk is het vaak jouw schuld niet. Maar eigenlijk ook weer wel, want het is hoe vaak dat je oefent, hoe goed dat je team getraind is, maar toch...
En is er wel eens een keer een moment geweest dat iets kapot ging terwijl de show bezig was?
Ja, constant.
Kun je een voorbeeld geven?
Nu, shit. Nu zoek je naar een goed verhaal voor je podcast.
altijd.
Ja. Ja, die beginillusie die daar staat, heb je zo'n poppetje dat danst en dan kom ik eruit. Soms gaat het poppetje niet naar omhoog en dan kan ik er niet uitkomen. Of soms, het is al gebeurd dat ik er half uit de beest kom, zeg maar. En dat, dat die meisjes dan per ongeluk toch een doek laten vallen.
Ah, ja.
En dan is het wel super awkward. En dat is de opening van je show.
Je begint al 1-0.
Ja, de eerste 10 seconden doen alles. Dus als je een begin kloot, dan is het echt heel pijnlijk.
Hoe red je dat als je half in zo'n ding met zo'n poppetje?
Als ik daar een goed antwoord op heb, ga ik het u meteen vertellen. Maar de keer dat ze mensen nu leuk vinden, kun je doen van haha. En dan is het grappig, zeg maar. Ik heb zo'n ventilator waar ik moet doorkruipen.
Oh ja,
en nu is ze weer helemaal op punt, maar heeft een tijdje gehaperd. En dan is een paar shows gebeurd dat je door die ventilator gaat. Dat is zo'n heel groot ding dat staat te draaien. Super cool. Maar soms dan... terwijl je erdoor gaat, zie het publiek ineens dat er iets niet meer beweegt, zeg maar. En dan is het gewoon super knullig. En dan is mijn redding om gewoon een grote Hans Klok move te doen van look at me, en dan wordt het belachelijk en heeft de zaal ook wel doorheen meestal te lachen. Alleen in het begin van de show werd dat niet.
Maar het is wel jammer, want je hebt een hele mooie illusie en die gooi je uiteindelijk voor de bus om jezelf te redden.
Er is niks meer te redden dan. Ik doe het alleen als het niet meer kan. Nee, we doen alles hier om de geheimen te beschermen natuurlijk.
Ja.
Maar als het publiek het doorheeft, als het publiek heeft gezien hoe het werd, dan kan je alleen maar of oeps zeggen, maar dat is niet zo grappig. Dan is het leukste om heel over de top te doen van kijk naar mij, de grote goochelaar. Maar wel met een vette knipoog, zodat iedereen doorheeft dat het fout gaat.
Ja, precies.
Maar dus als we te veel hebben geklooid, dan knippen we dat eruit, zeg maar.
Zo gaat dat met podcast maken trouwens ook. Hè. Laten we wel wezen.
Te veel gesmeerd.
Is er trouwens, naast die lopen, want dat vroeg ik me net ook al af, zijn er inderdaad illusies die zo vaak faalden of waar je zo mee aan het klooien was, dat je dacht van nou, dat gaan we nooit meer doen. Weg met dat ding.
Oh ja. We hebben zo... Goh man. We staan nog in de gang, dus als je wil kunnen we er straks samen op gaan spuwen.
Heel mooi ritueel afsluit voor deze podcast.
Maar ik wil ze nog verkopen, dus ik zou misschien niet moeten vertellen.
We spugen erop en dan gaan we dat netjes met een doekje weg.
Je moet hem voor april verkopen, joh.
Oké, dus nog even, welke illusies die jij helemaal zat bent, maar die nooit werken, wil je graag verkopen aan andere goochelaars?
Je hebt zo'n bak voor iemand in 9 stukken te zagen. En ik wil heel veel tempo in mijn show. Ik vind dat superbelangrijk, dat dingen echt super vooruit gaan. Je hebt ook mensen die dingen trager doen, dus daarvoor is dit een hele goede illusie. Maar je moet 9 mensen op een goede manier in gleuven steken. Dat is extreem moeilijk. Klinkt allemaal simpel, maar... Dat ging dus heel vaak fout, dat we moeten dingen terug eruit halen, terug erin gaan. Soms gingen ze niet goed open, gingen ze niet goed toe. daar hebben we echt zoveel gezeik mee gehad, dat we die echt uit de show hebben geschrapt.
Ja. Kan ik me voorstellen. Ik denk, is het niet zo dat illusies doen ook intensiever is?
Ja, je moet je lichaam wat bewegen en dat is niet altijd fijn.
Nee, ik heb er zelf een spuughekel aan. Ik vind dat ik mijn handen moet bewegen met goochelen, vind ik al vaak heel vervelend. Maar dan zie ik ze over het podium hollen en dan denk ik, oh, doe eens rustig.
Nee. Ja, en je merkt dat je ouder wordt ook. Hè. Ik was vroeger heel energiek op podium. Ik deed ook vroeger zo dwangbuisontsnapping met zo 20 meter ketting nog rond. Ik was dan de enige die dat deed. Mensen mochten alles doen wat ze wouden, dus ze mochten die ketting vastmaken hoe ze wouden. En dan kwam ik er soms uit en soms ook niet.
Wat was de ratio? Hoe vaak kwam je eruit en hoe vaak kwam je er niet uit?
50 keer eruit en 1 keer niet of zo.
Okay,
maar ik maakte het dan wel spannend voor mezelf. Dan had ik zo dealjes met het publiek van als ik er binnen 2 minuten niet uit ben, mag je op mij spuwen of dat soort dingen.
Oei.
Ja, en daar heb ik ook mijn tanden mee uitgeslagen, 1 keer. Wat? Dus mensen mogen doen wat ze willen. Dus had er ooit het hangslot veel te los aan een kettingstuk gedaan. En ik ben dan proberen eruit te raken. Maar ja, er is geen truc aan. Het is gewoon letterlijk proberen te kijken hoe de fuck raak ik uit dat ding hier.
Ja.
En dus op een gegeven moment slaagt de hangslot keihard tegen mijn tanden, mijn tand eruit. En dan heb ik maanden gesukkeld met tanden die er constant weer uitvielen. Ik heb echt een paar shows met duct tape gedaan. Met zo'n...
Even mijn tanden goed plakken. Hij kan weer op. Er zijn een hele hoop bejaardenzangers die denken van... Oh, dat doe ik altijd zo.
Dat is altijd mijn gebit. Nee,
die doen dat zeker niet zo, want dat werkt niet. Dat werkt echt niet. Dan doe je zo een witte duct tape op je tanden en in het midden van je show valt dat eruit. Dat is echt verschrikkelijk.
Ik doe me denken, ik moest een keer Sinterklaas spelen met de baard, maar we hadden ook geen lijm of zo, dus heb ik ook duct tape gebruikt. Dat werkt niet. Dat is geen op. Dat Jeetje zeg. Ja. Eventjes wat terug de geschiedenis in. Wat was er eerst, de kip of de truc?
Ik heb eerst de truc, denk ik. Nee, eerst de kip. Ik heb kippentraining gevolgd in Zweden om echt een goede dierentrainer te kunnen worden. En daar leert je kippentrainen, omdat dat het moeilijkste is wat er bestaat, kippentrainen. Als je dat kunt, kunt je alles, is de theorie.
Uh-huh.
En ik zat dan 4 weken in Zweden op die masterclass en dan... begon ik allemaal goocheltrucs te verzinnen en zo is het ontstaan eigenlijk.
Juist, en wat heeft jou geïnspireerd om kippentraining te gaan volgen?
Ik heb altijd met dieren gewerkt, heel mijn leven lang, zeg maar. Toen ik 8 jaar was, deed ik al shows met een kat die door een brandende hoepel sprong. En dat deed ik bij mensen thuis in de woonkamer.
Met hun kat ook.
Ja, nee, niet. Dan moet je heel hard kunnen gooien. Nee, met mijn eigen getrainde kat. Alleen ja, het feit dat je bij mensen in een woonkamer zo'n brandende hoepel in brand steekt, is compleet onverantwoord natuurlijk. Maar als je 10
jaar... Achteraf, toen was de andere tijd. Ja.
Als je 10 jaar zit, kom je met alles weg. Dus daar is mee begonnen. Ik heb altijd dieren gehad. Dat was altijd mijn passie, zeg maar. En ik heb een paar jaar het extreem druk gehad, toen ik meer dan 500 shows per jaar. En dan had ik allemaal acties met dieren die ik wou uitwerken. En dan had ik dierentrainers in dienst om die dieren te trainen. En dat was altijd shit. Ik betaalde die mensen heel veel geld en het was nooit goed, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan heb ik besloten om het zelf echt heel hardcore te gaan leren. En ik ben nogal fanatiek als ik iets doe, dus ik zoek dan naar het beste van de wereld. En daar ga ik naartoe. Zo ben ik in Zweden beland.
Huh? Ja, waar ze dus de beste kippentraining ter wereld hebben.
Ja, klopt.
Ja.
Het is best wel grappig, want heel veel goochelaars die zitten thuis te oefenen op een palm shift of op een...
Classic palms.
Ja, whatever.
Ja.
En jij traint je kip.
Dat
doe jij. Oefen je veel? Nee, maar kip wel. Dat,
ja. Ja, inderdaad. Maar ik voel me daar altijd schuldig over. Omdat ik heb geen tijd gewoon om echte kaarttrucs en zo te leren. Dus ik denk dat ik nog maar sinds 3 jaar mezelf goochelaar durf te noemen. Ik heb altijd een mega complex gehad daarover. En dat wringt nog altijd een beetje. Als ik zo naar Blackpool ga, heb je zo iedereen die aan het jammen is, s'avonds in de Ruskin. En ja, ik hoop altijd dat ze dat mij niet vragen. Nee, maar ik kan gewoon heel weinig kaarttrucs of close-up, slide of hand of zo. Ik heb gewoon geen tijd. Ik doe zoveel shows per jaar. Ik heb zoveel projecten altijd. Dus... dat is een van mijn complexen.
Ja, en maar soms... goed, hè, niet iedereen hoeft overal goed in te zijn. Hè? Ik neem aan dat al die jongens in de Ruskin niet zo knap zijn met illusies of met dieren. Zeg, je hebt een paar keer nu meegedaan aan Penn & Teller Foolers.
Ja.
Ik zou zeggen binnen de goochelwereld is dat natuurlijk een heel mooi podium op te mogen staan. En ja, met succes ook, want je hebt het drie keer...
Ik heb ze drie keer gevoeld intussen.
Ja, waanzinnig. Ja. Ja. Hey, kun je wat vertellen? Hoe gaat zoiets? Hoe loopt zo'n productie? Hoe is dat? Hoe word je ontvangen?
Nu is het heel makkelijk. Toen ik het in het begin deed, wou ik heel graag op die show komen. En dan kon je niet aan hun contactinfo komen. Dus dan heb ik enorme bochten gemaakt. Ik heb zijn podcast altijd geluisterd. Dan was er een van zijn co-hosts die in België een show deed. Die hebben we daar gehackeld. Expres in de zaal gehackeld. En dan een mail ter verontschuldiging gestuurd. Echt wat een rare bocht ook. En zo ben ik dan in contact gekomen.
Wacht even. Je hebt een collega van Pen, denk ik dan. Die heeft dan zo'n podcast.
Die had een jongleur. Ja, ja.
Die was aan het optreden in België. En je hebt, om maar in contact te komen met Pen, heb je rottigheid. Want hackelen, dat is in feite
iets. Wat riep je?
ICQ, wat dat een inside joke van de podcast was. Dus ja, ik dacht wel dat het een leuke joke ging zijn ook. Ik heb ook maar één keer geroepen en ik heb ook nog maar één keer in mijn leven gehackeld. Dus, maar ben zo dan op zijn contactinfo uitgekomen, met de productie in contact gekomen, mijn acting gezonden, ik mocht naar Foulos gaan. En dan was mijn agenda zo druk en ik had toen heel zware financiële problemen, dus ik moest wel mijn shows aannemen, zeg maar, dat ik niet ben gegaan. En dan heb ik Timon Kraus in de plaats laten gaan.
Oh ja,
en
ja,
die heeft ze gevoeld, heeft het super gedaan. En
prachtige video trouwens, staat gewoon op YouTube, je kunt het allemaal terugkijken.
Van Timo Kraus, absoluut, supergoed. Ja. Maar nu is het heel makkelijk, hè. Nu kan je gewoon mailen naar Foulos Casting, geloof ik, of zoiets. Als je even googelt, ga je het wel vinden. Ze komen nu ook naar festivals om goochelaars te zoeken. En dan zend je gewoon je video in. Wat ik als tip kan meegeven is, zorg dat je een originele hoek vindt, zeg maar. Dus als je een kaartentruc wilt doen, maak het dan iets anders. Maak er dan postkaarten van bijvoorbeeld, of Pokémon-kaarten. Zorg dat iets origineel is. Als je met gewoon een kaarttruc wilt komen, gaat je heel straf moeten zijn om geboekt te worden. Dus vind een originele hoek. En dan als ze het goed vinden, dan begint het pas eigenlijk. Dan doen ze heel veel feedback geven, heel veel je act toch nog een beetje fine-tunen, toch nog een beetje veranderen. Dat is een proces van maanden eigenlijk. En voor mij is dat heel moeilijk, want ik heb die dierentrucs. Dus voor mij is het altijd als ze zeggen van verander dat misschien. Ja, voor mij betekent dat, godverdomme, dat is weer een paar weken hertrainen en alles omgooien. En dan als je daar komt, heb je eigenlijk een heel groot team die je ondersteunt, die alles voor je probeert te verbeteren. Het is de meest positieve tv-show waar ik al aan meegewerkt.
En dat zie je ook terug, denk ik. Hè? Ja, ik denk absoluut. Dat niet elk programma er even goed in slaagt om goochelen een mooi podium te geven. Ja. Maar de liefde voor de goochelkunst, die zit echt in dat programma. En je ziet ook dat die acts heel goed tot hun recht komen. Dat Penn & Teller daar ook zowaar heel positief op reageren. We kennen ze altijd als de bad boys of magic. Maar
Dat is het veilige ook. Hè? Ook al zou je daar compleet afgaan, gaan Penn & Teller toch iets positiefs zeggen. En dan gaan ze het zo editen dat je er toch nog goed uitkomt. Ze gaan echt alles doen om je te redden daar.
Best wel een respectvol programma eigenlijk.
Ja, absoluut. Ja, want bij de kip, toen ik daar was, ik heb een LA-kip moeten trainen. Dus die was op 2 weken kan ik niet trainen wat ik normaal op een jaar of 2 doe.
Zijn Amerikaanse kippen moeilijker om te trainen? Het klinkt wel zo eigenlijk. Het klinkt wel alsof dat lastig is. Ja.
Dat durf ik niet zeggen. Maar,
er zit wel op elke hoek van de straat een KFC, dus ik kan wel gewoon wijzen van luisteren.
Ja.
Die zit er snugger uit, die wil ik.
Nee, maar 2 weken was gewoon veel te weinig. Dus bij de opname weet ik wel nog dat ik de kip op die tafel zet. En dat ze het heel moeilijk heeft gedaan. Dus ze heeft eerst het niet gedaan. Dat hebben ze gelukkig nadien gesneden. En dan de tweede keer heeft ze het wel gedaan. En zo'n dingen, als je bij een talentshow zit, dan zouden ze gewoon buzzen en ben je klaar, zeg maar.
Ja.
Maar jij hebt met meer dieren meegedaan, toch? Aan Penn & Teller.
Ah, ja. Mijn tweede aflevering was normaal met een goudvis. Ik heb een jaar lang ongeveer goudvissen zitten trainen. Dus moet je voorstellen dat je in je woonkamer 8 à 10 aquariums constant hebt, die allemaal zo zitten te brubbelen. Mijn vriendin werd helemaal zot daarvan. Dan heb ik een goudvis echt hele moeilijke... Ik kan weinig over methode vertellen, maar heel moeilijke dingen laten doen. Hebben we uiteindelijk de 2 beste goudvissen naar Amerika opgestuurd voor Foulos. Dat was een transport van meer dan 2000 euro om 2 stomme goudvissen in een zak.
1000 euro per vis.
Ja, echt compleet belachelijk. En dan kwam ik in Amerika toe. Mijn vissen waren nog niet toegekomen, normaal gingen ze daar zijn. Hebben enorm veel telefoontjes gedaan. Dan bleek dat die vissen vastzaten in costumes.
Oei.
En dan wordt echt vies. Niemand in kostuums wou die zak met die vissen openmaken. Dus die vissen kregen geen zuurstof en zijn daar gestikt.
Oh. Ja,
en dan zat ik dus in Amerika klaar voor mijn tv-opname en ik had gewoon geen act. Dus,
oh, wat treurig.
Ja, ja, ja.
Dan had je de beste vissen.
Ja, ja, ja.
De uitverkoren vissen.
Dus je komt thuis en je hebt ook niet meer je beste vissen.
Nee, nee, nee. Ja, het was best wel pijnlijk.
Jeetje.
Vooral ook, ja, die vissen waren heel erg. En een jaar aan voorbereiding was heel erg. En die act was eigenlijk heel goed en heel briljant, maar ik had geen vissen. Dus dan heb ik op 2 dagen een nieuwe act verzonnen. Ben ik letterlijk naar dierenwinkels gegaan en gewoon gaan spelen met dieren en gaan kijken van wat kan ik hier doen. Ik had een idee met een spin, heb ik zitten uittesten, maar dat werkte niet. En dan uiteindelijk heb ik gekozen om iets met een slang te gaan doen. Een nieuwe methode verzonnen op 1 dag. Magic props laten toekomen, die zijn echt een paar uur voor opname pas toegekomen.
Oh.
En dan 1 keer oefenen op camera, doodgaan van de zenuwen en dan het doen voor Penn & Teller. Ja.
Ja. En dan nog ze ermee voelen ook.
Ja, ja, de methode
maar
was...
Dat is wel heel, ja. Ja, dat is een heel spannend verhaal.
Dus we hebben de dode vissen gehad. En dan de laatste keer kwam ik met een hamster. En dan dacht ik van...
Bij Foelus.
Dus ik dacht de derde keer bij Foelus van nu kan er niks meer fout gaan. Ik heb geen kip meer dat ik op 2 weken moet trainen. Wat eigenlijk
geen goudvissen.
Ik heb geen goudvissen die dood kunnen. Gewoon een hamster. Echt super simpel. En ja, ik ga nu misschien iets... Ik ga niet echt het geheim prijsgeven, maar de hamster is niet super getraind.
Oké.
Laten we het daarop houden. Dus ik dacht, ik ga gewoon in Las Vegas naar een dierenwinkel, hamster halen, 2-3 dagen een beetje mee werken en ça va. Ik dacht, deze keer geen problemen meer. Ik kom in die dierenwinkel in Las Vegas, ze hebben daar 4 hamsters, ze doen al die kooitjes 1 voor 1 open en al die hamsters gaan letterlijk op hun rug liggen met hun poten omhoog en met hun tanden zo...
Yeah.
Dus al die hamsters waren wild en totaal niet geschikt om een show mee te doen. Gaan we naar een andere dierenwinkel, al die hamsters doen weer exact hetzelfde. En de derde dierenwinkel, de laatste hoop en redding, exact hetzelfde. Dus blijkbaar een tamme hamster bestaat gewoon niet. En dan heb ik letterlijk op de weg naar het theater met een wilde hamster bij ons gedacht van god, halleluja, ik bedoel, gedacht van fuck, daar gaan we weer. En dan heb ik letterlijk in de auto zitten googelen hoe maak je een hamster tam. En op 2 dagen die hamster getraind om in de show te zitten.
Nou, maar dat is dat niet op zichzelf een nieuw record? Hamster trainen, 2 dagen?
Ja, ik denk het wel. Ik vond het ook heel straf om te zien hoe dat die hamster zo snel ineens reageert. En op stomme dingen ook. Hè. Je moet echt tegen een hamster praten, bijvoorbeeld. Als dierentrainer is dat een no-go eigenlijk. Je wilt heel... sec en wetenschappelijk met die dieren omgaan. Maar met die hamster moet je echt tegen praten zoals een oud madammeke tegen een plant aan het praten is.
Huh?
En daar wordt hij tam van. Ja.
Huh?
Ja. Ik snap niet waarom. Maar
we leren zoveel in deze aflevering. Hoe train je een hamster? Gewoon tegenaan kletsen. Ja.
Normaal is het altijd met eten een beloning, zodat je belangrijk wordt. Maar voor een hamster is blijkbaar praten.
Ja.
Dus je had ook gewoon een boek aan kunnen zetten.
Wat had ik kunnen doen?
Luisterboek aan.
Ja, dat is makkelijker geweest. Ja.
Ik denk in de toekomst met AI wordt het een stuk makkelijker om dieren te trainen. Ja, ja, ja. Ja, dus ik zie dat je ook een lijstje hebt gemaakt, Jo, met dingen die fout zijn gegaan in het verleden. Een heel lang lijstje, dus, zie ik. Een stuk of 30 dingen.
Inderdaad.
Ja, ik zou zeggen, kies er eens eentje uit.
Goh, ja, ik ben nu heel... Ik voel dat mensen altijd lachen, dus ik word hier heel onzeker van. Omdat ik denk, is het wel grappig genoeg? Maar ik zal gewoon maar shit vertellen.
Het is niet altijd leuk wat er fout gaat, mensen. Het is niet altijd even lachen.
Soms is het de pijn.
Ja. Ja. Ja.
Ik had vroeger een show met mijn kat. Dan deed ik kindertheater met een kat. Dat was in de finale van de show. Die heette Tijger ontsnapt. En op het einde komt dan... De kat is dan de babytijger, zeg maar. Heel mooie voorstelling. En ik heb het helaas 2 keer aan de hand gehad. Dat ik met de kat naar een... die zat dan voor in de wagen, die lag op mijn schoot, want ik wilde dat mijn beestjes zo goed mogelijk moeten zitten, zeg maar. Ik ben 2 keer gaan tanken, ik kom terug en de kat niet meer in de wagen.
Nee.
Gewoon bij een tankstation langs de snelweg.
Ja. Dan had ze op het knopje geduwd van het raam en dus het raam opengedaan met haar pootje per ongeluk en door het raam gesprongen.
En had je die kat daar specifiek op getraind?
Nee, tuurlijk niet.
Nee, ja, weet ik veel. Ik weet niet wat je die beest allemaal aanleert.
Nee, de kans dat een kat per ongeluk op die juiste knop duwt en dan blijft duwen ook is onbestaande, denk ik dan maar. Ja,
ja, maar die was dus zelfstandig uit die auto geklommen
en
toen?
Ja, en toen had ik... Toen had ik helaas geen kat meer. Je gaat aan het zoeken natuurlijk, maar ja, een kat die rent. Katten zijn heel schichtig, dus dan heb ik mijn vrouw gebeld om heel snel een tweede kat te brengen. En gelukkig is die kat dan na een paar maanden uitgekomen, maar het was best wel pijnlijk, ja.
Het is ook heel pijnlijk om die mensen te bellen van, ja, de voorstelling Tijger ontsnapt gaat niet door, want
tijger is ontsnapt. je hebt wel de naam van de voorstelling eer aangedaan met dit.
Dan denken die mensen ook, ja, het zal wel. Zorg maar dat je bent.
Maar wel goed dat je nog een reservekat had.
Ja. Of goed, weet ik niet, maar...
Ja.
Oh ja, mijn meest zielige show kan ik u misschien vertellen. Ik heb ooit opgetreden voor 3 vuilnisbakken.
Wacht. Ik heb heel vaak in deze podcast dat mensen gewoon niet zeggen, ja, ik heb een keer bla bla bla.
Voor weinig.
En dan moet ik even over nadenken, maar 3 vuilnisbakken.
Ja.
Met volle vuilnisbakken.
Maar het was 9 vuilnisbakken. Dat zou echt heel erg zijn natuurlijk. Ja.
Ze waren geladen met dingen. Ik heb ooit, dacht ik van... Dit wordt mijn record van minste mensen, zeg maar. Ik heb ooit voor 3 kinderen opgetreden. En toen tijdens de voorstelling kwamen ze die 3 kinderen ook nog weghalen. Dus dan waren het geen kinderen meer, maar dan mocht ik ook stoppen. Maar dan die voorstelling met de vuilbakken. Was ik geboekt. Ze hadden geen promotie gemaakt, dus er kwam gewoon niemand. Maar ik wil mijn geld krijgen. En ja. Bij entertainment is het heel simpel. Je moet je aantal minuten dat je geboekt bent, moet je uitspelen. Dus in mijn voorstelling zat de vuilbakken. En dan heb ik gewoon besloten van, ik pak hier een stofzuiger en ik ga 3 kwartier lang al mijn materiaal stofzuigen en die vuilbakken weer op orde maken. En dat was dan de show, 3 kwartier. Maar ik heb wel tot op de minuut op het podium gestaan. Dus
Impro-theater.
Dus ik ben betaald.
Ja. En ze hebben er iets voor teruggekregen, want ze hebben nu al wel hele schone vuilnisbakken.
De volgende ochtend kwam de schoonmaker niet echt, godverdomme.
Ja, die moest ook zijn tijd volmaken.
Die heeft die show te spelen.
Hij heeft hetzelfde beroep eigenlijk.
Ja, dat is wel sneu, ja. Er zit, maar dat er helemaal geen publiek zit, dat komt niet zo vaak voor.
Verkeerde publiek heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ooit op een cruiseboot gewerkt. Zo hebben ze het mij toch verkocht. Maar dat bleek dan gewoon een overzetboot te zijn tussen Engeland en Nederland.
Zo'n ferry.
Ja, zo'n ferry eigenlijk. Een veredelde ferry. Ze noemden het cruiseschip. Het was wel met een nacht overnachten, dus ik ben verkeerd. Het was van Engeland naar een of ander Scandinavisch land. Zodat je er ook een overnachting bij had, zeg maar. En ik was daar als clown geboekt. Dus ik kom op, toen nog met de flapschoenen en de rode neus en de grote jas. De typische flauwe clown, zeg maar. En ik kom op en voor mij zitten 6 mensen in het publiek. 6 van die stoere, dronken hooligans uit Engeland.
Die waarschijnlijk ook al een beetje gedronken hadden.
Die waren ook al goed tipsy. En ik heb me kapot geamuseerd. Ik heb gewoon die clownshow gespeeld met hun. Hun echt alle onnozele dingen laten doen. Maar ik heb gelukkig een gunfactor op het podium. Dus. En dan is de grens tussen slaag krijgen of een lach krijgen soms heel dun. Maar het is een superleuke show geworden.
Nou ja, zeg. Ja, je zit op je lijst te kijken. Ik ben wel benieuwd wat er nog... Of het wordt steeds erger als ik het
wordt zo... Het steeds erger. Ik heb bijna een kardinaal vermoord. Ik weet niet of ik het goed vertellen.
Ja. Leeft hij nog?
Ja.
Dan kun je het al vertellen. Okay. Ja.
Dat was toen, ik was heel fier. Ik was toen 19 jaar of zo. En ik dacht, dat was toen mijn duurste boeking ooit. Dat was €500 voor een act van 5 seconden. Dus ik dacht, wow. Ik word hier €100 per seconde betaald. Het coolste gig ever. Ik had dan een verschijnillusie gemaakt om een kardinaal... ik was toen nog gelovig een kardinaal bij een kerkdienst tevoorschijn te laten komen. Do it yourself, allemaal zelf verzonnen, zelf gebouwd. En ik had confetti kanonnen onderin gezet die naar boven gingen schieten en die allemaal zilverbolletjes gingen schieten. En dan bij de act zelf gingen die kanonnen niet af, hij verscheen en ik dacht, oh, dat is wel jammer dat dat nog zoveel cooler kunnen zijn. Maar dan nadien beseft je ineens wat je hebt gedaan. Je hebt gewoon kanonnen onder hele zware druk met zilveren ijzeren balletjes bijna,
gewoon
in de richting van zijn ogen gaan, vlak bij hem. Dus had dat afgegaan, dan had hij zeker een oog kwijt of wat dan ook.
Wacht even. Want je bent dus gered.
Omdat door mijn mislukking.
Omdat yes. De truc niet lukt.
En daar heb ik geleerd dat mislukken oké is.
Maar wat was er gebeurd als het eerder afgegaan was, nog voor het... Had je sowieso een gat in het plafond gehad, of weet ik veel.
Nu, zo zwaar was het nu ook weer niet. Nee, maar ik denk dat de kardinaal wel gewond was geweest. Ja. Minstens licht gewond. Ja.
Er waren een hoop weesgegroetjes geweest.
Ja. Ik was vroeger trouwens echt gelovig. Dus ik deed vroeger christelijk cabaret. Ik was daar de grootste van in Nederland.
Ik heb jou in Barneveld gezien.
Ja?
Dat jij...
In een kerk?
Nee, ik was stagiair, als techniekstagiair bij het Schaffelaar Theater.
Ja?
Een zwarte plek op de aarde.
Ja, ja. En je bedoelt zo'n zwarte kastenplek, qua geloof of...
Ja. Op meerdere manieren.
Nee. Laten we zeggen, Tim heeft hele slechte herinneringen aan het Schaffelaar.
Ik heb slechte herinneringen aan het Schaffelaar.
Zo erg dat we de laatst langsreden toen we Joost gingen interviewen. Dat hij ook, nou, die blik in zijn ogen. Toen dat was heel griezelig.
Ik heb al twee keer gedoucht thuis. Dat, ja. Nee, maar ik was daar ooit stagiair bij de techniek. En jij kwam bij een verzamelavond met cabaretiers.
Ja.
En jij had een act dat je... iemand tegen een muur had. Jouw vrouw zat daarachter. En dan doek eroverheen. En dan hield je heel verhaal over de zonde. En dan hoorde je bijlen.
Ja, ja, ja. Nadien deed ik dat met leerlingen op scholen. Dus ik bond nadien leerlingen vast. Uit scholen die ook niet gelovig waren. Maar zo boekte mij dan om het evangelie uit te leggen. En dan keten ik die vast aan een plank. Doe we daar een doek over. En dan ging ik bijlen werpen naar die leerling. En dan op het einde schoot er één bijl. Ik ben nog altijd heel fier op die act eigenlijk. Was ik het evangelie aan het uitleggen op die manier. En dan de laatste bijl, die gooide ik dan recht in het midden van die doek. Dus recht in die leerling, heel de zaal in shock. Dan trek ik die doek eraf en dan blijkt die leerling verwisseld te zijn voor een pop. En dan kan je uitleggen dat Jezus ook jouw zonde, jouw problemen op hem neemt, zeg maar. Alleen, ik had geen technieker. Dus dat was altijd op zo'n school een leerkracht of een leerling zeggen van... Zo en zo werd de illusie, je moet dat heel snel doen en bla bla bla.
Anders dan krijg je een bel in je kop.
Ja, ja. Maar bij de show zelf sta je dan met die doek omhoog. En oh man, ik heb vaak zitten vloeken van god. Ja, dat mocht ik toen niet, maar je doet het dan toch. Dat ze dat geheim niet aan toen waren, dat die wissel niet kwam. Oh man, daar heb ik echt miserie mee gehad. Ja. Of ook bijlen werpen is super, super, super moeilijk. Dus ik heb best wel, als ik dat mag toegeven, shows gehad voor heel veel geld, waar die bijlen in die plank gingen. Maar dan schaamt je kapot. Ja. Dat je staat te bijlen werpen en alles gaat gewoon terug op de grond vallen. Ja.
Jeetje.
Oh ja, maar wat ik wou zeggen. Dus ik was heel gelovig. Ik was heel groot in dat christelijk cabaret. Meer dan 200 shows per jaar. Goed betaald. Echt een zalig leven. En dan ben ik mijn geloof kwijtgeraakt. En dat deed heel hard pijn, want dan was ik ineens mijn carrière en mijn markt kwijt, zeg maar.
Ja, ja.
En je dacht niet, ik doe gewoon alsof...
Faken, ja, dat is... Goh, man, ik denk dat soms van, want nu ken ik hypnose en zo. Ik zou keigoeie gebedsgenezer kunnen zijn. Ik zou heel veel geld kunnen verdienen. Ja.
Doe het.
Nee.
Nee, dat snap ik.
Ik verkloot heel veel, maar eerlijkheid is een van mijn weinige goede eigenschappen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Ja, eerlijk in het leven staan. Ik kan misschien een pikant verhaal vertellen. Dus misschien niet het grappigste, maar wel het pikantste dat ik al heb gedaan. Ik was geboekt in de Joker. Dat is zo'n legendarisch comedycafé in Antwerpen. En ik wil graag comedian worden. En als je daar goed scoort, dan hoor je echt bij de big boys, zeg maar. Dus voor mij was dat een super, super belangrijke voorstelling dat ik ging doen. En ik had toen een vriendinnetje die een beetje stout was. En we hadden afgesproken van, ik ga u uit het publiek halen. Ik ga u zogezegd hypnotiseren. De zaal gaat denken dat het echt is. En dan ga ik zo onder hypnose zeggen van... En nu beeld u in, uw kleren gaan volledig uit. En dan ga ik zo verder praten en een paar andere dingen zeggen tegen de zaal. Zo het lijkt alsof dat je een hypnoseact doet waarbij zij gewoon zo'n beetje haar zou schamen. Maar in het echt ging zij dan achter mijn rug echt haar kleren volledig uit doen. Dat was ons idee. Dus ik ging echt gaan voor de legend te worden. Dat ging een verhaal zijn dat ze eeuwig zouden kunnen vertellen in dat café. Dus we doen die act. Ik haal haar, toevallig als vrijwilliger die ik zogezegd niet ken, uit het publiek. Zij gaat achter mij staan. Ja. Ach. Het is hypnose, dan wordt er wel vaker gestoetst. Zij gaat achter mij staan. En ik doe mijn grapje, bla 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 bla. En ik draai mij om en ik denk... Oh nee, dat meent je niet. Ik had te snel gepraat, dus mijn timing was volledig verkeerd. En zij had nog niet eens haar buik getoond of het was al afgelopen. Oh. Dus ik heb het verkloot. Ik had een legende kunnen maken, alles was voorbereid.
Maar de tijd was op.
Nee, ik was gewoon te snel. Oh. Ik was te snel aan het praten.
En nee, ik praat nog
even zij dacht van, ik moet heel rustig gaan, dan ben ik uit de kleren.
Oh,
en nee, ik zat al het volgende stuk van de routine, dus ik zat helemaal...
Yes. Dus die mensen weten natuurlijk niet wat ze hebben gemist toen.
Nee.
Ja, dat is... had een hele mooie act kunnen zijn.
Had heel leuk kunnen zijn.
Ja.
Ik zie op jouw lijstje staan brandweer.
Brandweer, oh ja. Een van mijn eerste cabaretshows die ik heb gedaan was in Nederland, in een theater. En ik ging met fakkels jongleren en zo. Dus ik begin met die act met de fakkels en ineens gaat alarm af. Helemaal niet over nagedacht dat je met vuur altijd de brandalarm moet checken. Dus ik ga maar door bij de act. Ik denk, ze hebben dat brandalarm, koor dan niet meer, dat zal wel in orde zijn. 10 minuten nadien staat de brandweer ineens in de zaal. Iedereen aan het evacueren. En dan heb ik enorm, enorm veel geluk gehad, want de brandweer komt dan alles checken. Normaal is dat een mega boete, zeg maar. Ze hebben dan gezien dat ik een rookmachine had en dan dachten ze van, ah, de rookmachine heeft alles laten afgaan.
Maar, ja, ja. En omdat dat een rookmachine was, was het oké. Okay.
Ik had allemaal van die zelfgemaakte explosieven en fakkels in de voorstelling. Die hebben ze gelukkig niet gevonden.
Ik ontdek een soort van thema deze aflevering.
Wat is het thema?
Nou ja, goed. Hè? Inderdaad, als je risico neemt. En dat hoor ik toch wel terug in veel verhalen. Hè? Veel mensen zouden zeggen, hè, werken met dieren is al risicovol.
Ja, enorm.
Met vuur, met grote illusies.
Ik leer er ook wel van bij. Dus, nu check ik altijd brandalarm bijvoorbeeld. Ik heb nu ook geleerd om overal een plan bij te trekken. Maar ik neem wel grote stappen, zeg maar. Ja. Ik heb nu net vandaag, het is waarschijnlijk niet grappig om te vertellen, maar ik heb net vandaag weer met een coach gesproken, zo'n mentale coach, omdat ik binnenkort een grote tv-show heb. En ik zei, ja, ik wil eigenlijk mezelf vergeven voor alles wat ik al heb fout gedaan, want ik heb al zoveel verkloot in mijn leven. En ineens heb ik beseft van, ja, ik heb al heel veel verkloot, maar het is ook wel door hele grote stappen te nemen, misschien vaak iets te snel, dat je ver kan komen. Dus in die zin kan ik mezelf wel vergeven dat ik vaak iets verpruts. Ik denk, als je dingen... Ze zeggen in Amerika altijd tegen ondernemers, je moet failliet gaan, dan word je een goede ondernemer. En wel, de theorie erachter is gewoon, durf grote stappen nemen, durf risico nemen, durf vooruit te gaan. En dan kan het zijn dat dat heel hard in je gezicht ontploft, maar je hebt tenminste geleerd. En als het goed gaat, sta je ineens al heel veel verder dan de mensen die altijd veilig alles in hele kleine, behapbare hapjes doen, zeg maar. Ik zal je vertellen over mijn grootste act die ik ooit heb verzonnen. Ik wou heel graag een act doen met papegaaien. Dat was echt, als ik dat zag, zo alfa en zo, die goochelaars die papegaaien tevoorschijn halen, dan moest ik vaak wenen. Ik dacht, oh, dat is echt wat ik wil. Dus ik had 2 arras gekocht, maar ik wil altijd origineel zijn. Dus wat ik dan had verzonnen is, ik ga zo de stoere goochelaar zijn die met heel veel show uit een paar doeken, tadaa, een papegaai, zo'n grote arra tevoorschijn haalt. En dan de muziek nog enorm opzwellen, tadaa, een tweede papegaai. En dan de volgende stap, want ik wil dan weer iets origineel hebben, ging ik de muziek nog wat vetter en vetter en vetter laten maken. En dan tada, en dan zou er zo'n mega klein parkietje uitkomen. Dat iedereen denkt, haha, lullig, lullig, lullig. En dan zou dat parkietje naar achter in de zaal vliegen. En dan terugkomen 50 andere parkieten, die zouden allemaal op mijn armen landen. En dan poof, zou dat een mega verrassing finale zijn.
Wauw, dat klinkt fantastisch.
Ja, dankjewel. Ja, dat vond ik ook. Ja, dus heb ik 2 papegaaien gekocht. Heb ik parkieten gekocht. Maar je hebt dan je hebt heel veel
ook ziektes. 50 parkieten?
Nee. Oh. Je hebt heel veel ziektes bij papegaaien. Dus papegaaien die hebben heel speciale inentingen nodig, dat die helemaal safe zijn. Maar als je een parkiet bij je papegaaien zet, moet die parkiet ook die inenting hebben.
Dus zijn heb ook papegaaien
voilà, ja. Dus ik heb elke parkiet een hele dure medische behandeling moeten geven, dat die veilig is. En natuurlijk, als je er bij een parkieten werd, denk je van 50, ça va, maar ze gaan misschien niet allemaal even snel leren, even oké zijn. Dus ik heb 100 parkieten gekocht. Ik had...
en ook allemaal die behandeling.
Allemaal die behandeling, dat heeft duizenden en duizenden euro's gekost. Heb ik, ik denk voor... Ja, het gaat nu niet om over geld te praten, maar voor...
Nee, maar ja, goed,
10.000 euro aan volières gekocht. Gigantische volières laten bouwen in mijn magazijn. Een dierentrainer fulltime 2 maanden laten werken. En dan na 2 maanden beseft van, dit is echt zo'n onrealistisch idee. Ik heb het gewoon allemaal weer weggedaan.
Hey.
Ja. Dat vind ik wel leuk soms. Ik zeg altijd, als je voor de maan mikt, dan kom je in de wolken. Dus heel ambitieus zijn, heel ver proberen schieten. En soms lukt het, soms niet.
Maar heb je überhaupt nog met die papegaaien opgetraind?
Nee, dat is pijnlijk. Dat is nooit gelukt. Ik heb die niet goed, die waren niet goed getraind. Ik had die dierentrainers dat voor mij deden. Dus ik heb die helaas gewoon weer moeten we naar een thuis brengen.
En zijn er nog andere ambities waarvan je denkt van, nou, dit zijn, hè, als we het hebben over de maan, dit is nog een maan, of dat is nog een maan die
absoluut. Ja. Ik heb eigenlijk 1 ambitie in het leven en ik heb die al van toen ik klein was. En dat blijft hetzelfde, maar ik heb het nog niet bereikt. Ik wil zo goed worden dat mensen, als ze mijn show zien, dat ze helemaal gelukkig zijn. Dat je alles vergeet en dat je in een oergeluk komt. Ik ben als kind maar 2 keer gelukkig geweest. Ik heb een heel zware jeugd gehad. En dat was 2 keer bij een voorstelling. één keer van Circus Ronaldo, één keer van de Nieuwe Snaar. En dat was meer dan een uur vergat ik alles. En ik zat volledig maar in één ding. En dat was in die voorstelling, in dat geluk, in die sfeer, in die energie. En ik doe er alles aan om beter te worden, om grappiger te worden, om scherper te worden, sneller te worden, noem maar op. Zodat ik uiteindelijk zo goed ben dat mensen in de zaal zitten en dat ze alles vergeten en even echt oprecht gelukkig kunnen zijn.
Wauw.
Dat is de droom.
Ja. Zeg, ja, ik weet niet of dat nu mijn plek is om te doen. Maar ik ben domineeszoontje, dus ik heb wat credits misschien op dit vlak.
Alright.
Je hebt zo ontzettend veel mooie verhalen verteld in deze podcast over dingen die zijn fout gegaan. Laat ik dan zeggen, naast alle goochelaars in Nederland, we vergeven je voor alle dingen die fout zijn gegaan in de afgelopen tientallen jaren dat jij als goochelaar hebt opgetreden. En,
nou, dankjewel.
Heel erg bedankt voor je deelname.
Amen.
Amen.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.